gast bij.
Te gast bij is de naam van ons programma. Elke donderdagavond buiten in de Pastorenkaterstraat is het 8 graden Celsius. En wij hebben voor u weer drie interessante gasten die wij gaan interviewen. Nog één keer, tenminste dat hopen wij, telefonisch. Vanaf volgende week zijn de mensen weer live. Welkom in de studio. Wij beginnen vandaag met Jan van Tilburg. We gaan natuurlijk met hem praten over zijn overstap naar het CDA. Daarna bespreken we de staat van Zonderijgen, zo zullen we het maar noemen, met niemand minder dan chef Mertens. Wie zouden we anders moeten bellen om de staat van Zonderijgen te bespreken? En we besluiten de avonduitzending met interview met Aad van Elswijk. Hij is een van de energiecoaches die in Baarle vrijwillig zijn aangesteld. Nou, hoe dat allemaal werkt, gaan we dadelijk horen. Maar we beginnen natuurlijk met Jan van Tilburg. En als het goed is, Jan, ben jij aan de lijn?
Dat klopt, Johan.
Ja, goedenavond, Jan.
Goedenavond.
Ja, Jan, voordat wij bij het heden aankomen, gaan we toch even terug met jou in de tijd. En klopt het dat jij in 1998 begonnen bent in de politiek?
Ja, klopt helemaal, joh. Ja. Dat is al een hele tijd geleden, hè?
Ja, ik weet het nog op basis van de naam Keerpunt 98. En kun je nog iets aangeven wat toen je motivatie was om in de politiek te gaan?
Ja, ik ben eigenlijk betrokken geweest bij de werkgroep destijds voor het behoud van de zelfstandigheid van Baron Nassau Hechthorst. Die tijd voor 98, 96, 97 was er de dreiging van de gemeentelijke herindeling. En er is toen een groep samengesteld van mensen die zich wouden inzetten voor het behoud van de zelfstandigheid. En daar was ik er een van. En nadien, zo is het eigenlijk begonnen. Dat is eigenlijk de aanleiding geweest om met een eigen politieke partij te starten. Niet alleen van mij, want ik was een van de eerste, maar niet de enige. Toen zijn we een keer per 98 begonnen. Hebben we in 98 meegedaan aan de gemeenteraadsverkiezingen.
Ja, en ook wel succesvol, denk ik, hè? Want volgens mij zijn jullie toen meteen met 2 zetels?
Nee. Ik ben de eerste 4 jaar ben ik als één ding in de oppositie beland namens Keerpunt 98. Dus ik heb 4 jaar alleen voor Keerpunt 98 in de gemeenteraad gezeten toen.
Ja, en toen was het, om zo maar te zeggen, de gevestigde orde, hè, hoe je dat wil noemen, dat was onder andere het CDA.
Ja, dat klopt. Ja. Dat was een van de partijen in onze gemeente, ja. Dat klopt helemaal.
Ja, en die ga je later nog tegenkomen, maar zover zijn we nog niet.
Nee.
Jij bent toen... wanneer ben je wethouder geworden voor Keerpunt?
Ik ben in de tweede periode, dus dat is geweest in 2002. Van 2002 tot 2006 is mijn eerste periode geweest als wethouder. Want toen bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen maakten we inderdaad een sprong. Van 1 naar 3. En toen kwamen we ook gelijk in de coalitie terecht en ben ik wethouder geworden.
En dat ben je in totaal hoeveel jaar geweest?
In totaal 8 jaar met wederom een periode in de oppositie daarna. Van 2006 tot 2010 weer in de oppositie. En van 2010 tot 2014 weer wethouder geweest.
Ja, ja. Ja, zo langzamerhand toch wel een hele lange staat van dienst in de Baarlense politiek. En
ja,
het recente nieuws, daar hebben we jou ook al eerder over geïnterviewd. En we doen dat nog heel kort even over, heel kort. Dan zit je in Keerpunt 98. En dan komt er zoiets als de regionale energiestrategie.
Ja.
We praten daar aan het eind van de uitzending nog op een hele andere manier ook over, met een van de energiecoaches. En dan besluit jij om de partij te verlaten.
Ja, ja, ik was het niet eens en ik kon het ook niet eens worden met mensen in mijn partij van vorig jaar nog, Keerpunt 98, omtrent de koers die we gingen varen in de regionale energiestrategie. Ik heb ervoor gepleit om voorlopig even geen keuze te maken. Dus niet te kiezen voor het een of het ander. Niet voor windmolens, niet voor zonneweiden of anderszins. Maar omdat wij pas aan de beurt zouden komen na 2030, dan moesten wij onze opdracht gaan invullen, zeg maar. Heb ik voorgesteld van nou, vul dat voorlopig niet in, laat dat open. Want we hadden toen nog 9 jaar te gaan tot 2030. En ik ben ervan overtuigd dat er in die tijd nog heel veel gaat gebeuren op het gebied van innovatie en andere ideeën en mogelijkheden. Dus ik zeg, laten we dat blanco laten, niet invullen. En op de een of andere manier was er toch een druk. Ik weet niet waar het vandaan is gekomen. Maar toen is eigenlijk gezegd van nee, we gaan als voorlopige opgave gaan we die invullen met een viertal windmolens of grote windturbines. Want windmolens is nog zwak uitgedrukt.
Ja.
En daar kon ik me niet in vinden destijds en nog steeds niet. Te meer omdat er ook helemaal nog geen communicatie of participatie was geweest met de bevolking. Dus die wisten ook nog van niks. Toen kwam er ook weerstand. Dat zal ook niemand zijn ontgaan. Dat bevestigde mij eigenlijk in de koers die ik ging varen. En toen heb ik gezegd van nou, als wij dit echt niet kunnen, als we het hierover niet eens kunnen worden, dan moet ik de partij verlaten. Dan ga ik als eenling verder.
Ja, en misschien daar, we komen zo wel bij op de toekomst weer en je besluit om door te gaan. Maar daartussenin zit jouw hernieuwde kennismaking als eenmansfractie, om het zo maar te zeggen.
Ja.
Hoe is je dat bevallen? Dat is niet zo heel lang natuurlijk dat nu gebeurt, maar...
Ik wist wat me te wachten stond, hè, want zoals je al zegt, ik heb het al eerder gedaan. Het was overigens wel heel lang geleden, maar... Dan komt er heel veel op je af en dan moet je op alle dossiers moet je inlezen en een mening vormen. Ik had op dat moment dus ook geen officiële achterban meer. Dus ik moest het echt in mijn eentje doen. Spreekt wel in mijn voordeel, denk ik, dat ik inderdaad die ervaring heb, jarenlange ervaring. Dus ik wist wel waar de problematische dossiers lagen. En waar ik me echt voor ging hard maken. En de andere, ja, daarvan heb ik ook van begin af aan gezegd van ik volg op alle andere dossiers volg ik het coalitieakkoord. Want dat heb ik mee ondertekend tussen Baarle en Keerpunt 98. En daar zal ik me ook aan houden. Zolang het daaraan voldoet, dan stem ik gewoon daarin mee. Dus dat maakt het ook weer een stukje gemakkelijker.
Ja, dat snap ik. En vervolgens zie je dat het een aantal maanden later blijkt dat Keerpunt toch onvoldoende mensen had of heeft om de partij door te zetten. Gaf dat bij jou nog gemengde gevoelens?
Ja, heel veel zelfs. Dat maakt het extra wrang natuurlijk dat je... Het niet eens kunt worden met bepaalde mensen in de partij. En dan een paar maanden later erachter moet komen van... het houdt op te bestaan en we zijn de verhaal voor Keerpunt 98. Dat maakt het extra wrang, want ik was en ben ervan overtuigd... dat als de breuk er niet was geweest, dat we nog door hadden kunnen gaan. Zij het met wat minder mensen wellicht, maar toch...
Ja.
Maar goed, dat is gebeurd. En daar heb ik me bij neer te leggen en heb ik ook gedaan.
Ja. En dan komt natuurlijk voor jou de afweging, kan ik me zo voorstellen. Tweeërlei. Eén, ik zit 24 jaar bijna in de politiek.
Ja.
Ga ik nog door? En zo ja, in welke vorm? Zijn dat ook de grote afwegingen geweest?
Nee, de eerste niet, Johan, want ik heb meteen gezegd. Ik ben niet voor niks. Ik heb niet voor niks die breuk laten ontstaan. Want als ik van plan was geweest om na deze periode niet meer verder te gaan, dan had ik mijn verlies genomen, zeg maar. Dit is voor mij de drijfveer geweest om te zeggen van ik plak er in ieder geval nog een periode van 4 jaar aan vast. En hoe, dat ga ik dan straks wel bekijken. Ik stond toen voor de keus van op welke manier ga ik dat doen. Voor mijn gevoel had ik 3 keuzes. of ik ga door zoals ik het laatste half jaar heb gefunctioneerd, dus als eenling. Maar ja, goed, dan, ook dan moet je een partij registreren en heb je in ieder geval wat meer nodig dan, nu het geval is. Ik sluit me aan bij een andere partij. En voor dat laatste heb ik gekozen, want dat eerste was, de derde optie was echt een nieuwe partij op gaan zetten.
Ja,
en
ja.
Daarvoor was in ieder geval de tijd, de voorbereidingstijd kort. Je kunt wel je kunt het allemaal wel geregeld krijgen, maar om ook mensen aan je te binden en erbij te betrekken en een programma op te stellen, daar was echt de tijd te kort voor om dat op een goede manier te doen.
En wat heeft toen jouw keuze bepaald om je aan te sluiten bij het CDA?
Ik heb in het beginstadium, dus na de breuk, zeg maar, heb ik met verschillende andere partijen, mensen van andere partijen gesproken. En het gevoel bij het CDA was meteen al goed. Ook over als je het hebt over de behandeling van de rest, want daar zaten we echt compleet op dezelfde lijn. Dus op dat punt was er geen enkel verschil van mening. En op de andere dossiers moet ik zeggen, kwamen we heel snel tot elkaar met het idee van, ja, dit zit wel heel, heel dicht op dezelfde lijn. En dus de lijn van het CDA als mijn ideeën over de toekomst van onze gemeente. En toen een paar gesprekken gehad, met name met Thomas Adams en met Niels Schelkens. En dat is eigenlijk het voelde zo goed dat ik eind van het jaar heb besloten om bij hen aan te melden.
En hoe gaat zoiets dan in zijn werk, Jan? Want ik neem aan dat daar ook de lijst gestemd wordt, hè, door de leden.
Ja.
Jij had en hebt de ambitie om weer in de raad te komen. En dat betekent dan ook dat je op een verkiesbare plaats terecht wil komen.
Mm-hmm.
En het CDA heeft nu 2 zetels. En en dat is altijd de vraag, hè, worden dat er 1 of 2 of 3 of 4 of 5?
Ja.
Hoe kijk je daar tegenaan?
Nou ja, er valt natuurlijk een partij weg. Hè. Keerpedacht en Hezi doet niet mee. Je had er 3 zetels. Dus ja, in principe is het dan heel simpel. Er zijn 3 zetels nog te verdelen over de andere partijen.
Ja,
ja en je weet nooit hoe het gaat lopen. Of dat die derde zetel bij het CDA komt. Of dat er meerdere zetels naar andere partijen gaan. Dat weet je toch nooit. Als ik één ding heb geleerd in al die jaren, is het dat we van tevoren voorspellingen doen over de uitslag van verkiezingen. Dat is echt onbegonnen werk, dus dat weet je gewoon niet. Ik heb wel, en daar waren we het ook over eens, ik zou wel graag op een verkiesbare plaats komen bij het CDA. Nou, die wens werd meteen ingewilligd door door de mensen die de lijst zouden, een conceptlijst zouden willen gaan samenstellen. En daar is over gestemd op de ledenvergadering. En dat is eigenlijk met algemene stemmen is mijn positie, de derde plek op de lijst, is daar aangenomen. Dus iedereen blij, zou ik zeggen.
Ja, ja.
En of dat uiteindelijk voldoende gaat zijn, dat zullen we af moeten wachten, Johan. Zo gaat het in de politiek. Ik hoop wel, maar dat is ook geen enkele garantie. Kijk, er zijn een hele hoop mensen die al meer dan 20 jaar op Keerpunt 98 hebben gestemd en achter mij ook persoonlijk hebben gestaan. Ik ken er veel persoonlijk ook van. En ik hoop dat vele van hen nog aan me denken bij de komende verkiezingen. Want ja, Jan van Tilburg is natuurlijk niet veranderd qua inzet en qua die ideeën.
Dat is duidelijk. Misschien nog een allerlaatste vraag, hè, voordat we een van jouw favoriete muzieknummers gaan draaien van de Golden Earring. Een van de laatste vragen is: gaan we Jan van Tilburg nog terugzien als wethouder?
ja. dat is altijd gevaarlijk om dat op dit moment zo nog voor de verkiezingen te gaan uitspreken. Laat ik het zo verwoorden, Johan. Als CDA in een positie komt om een wethouder te gaan leveren en er wordt een beroep op mij gedaan door het CDA, dan zeg ik daar ja tegen.
Ja, je bent in ieder geval in, om het zo maar te zeggen.
Ja, ja.
Maar,
ja,
het is, ja. Maar ik begrijp hier ook uit, het is geen afspraak van tevoren gemaakt.
Nee, er is geen afspraak gemaakt. We hebben het er uiteraard al wel over gehad binnen een kleine club binnen het CDA. Maar er is nog niks afgesproken daarover. Nee, dat moet nog gaan komen.
Goed Jan, deze vraag wilden we jou stellen. We waren natuurlijk benieuwd naar de achtergronden en de overwegingen. Die hebben we van jou gehad. En wij gaan voor jou het nummer draaien van Radar Love.
En, Golden Earring.
Yes, en we wensen jou veel succes met de verkiezingen.
Hartstikke bedankt.
Dag Jan.
Tot ziens, dag.
Ja, beste luisteraars, u bent, terwijl de tonen van Radar Love langzaam weg fade away, zijn wij nog steeds, bent u nog steeds te gast bij. En wij zijn al bij onze tweede gast. En wij hebben de afgelopen weken meerdere politici in de uitzending gehad om met hun, burgemeesters, om met hun te praten over Hoe moet het nou met Baarle, Nassau en Hertog? Maar we dachten, het is misschien ook wel goed om eens de staat van Zonderijgen op te nemen. En nou hebben we niet een aparte burgemeester voor Zonderijgen. Maar als we die al in hadden, zou het zomaar Jeff Mertens geweest kunnen zijn. Dus we hebben vandaag Jeff aan de lijn. Goedenavond, Jeff.
Goedenavond, Johan. En aan alle luisteraars van Omroep Baarle.
Ja, fijn om jou te hebben. En zoals ik al met jou heb voorbesproken, wil ik met jou enkele onderwerpen hebben. En ik heb met jou afgesproken, omdat jij altijd zo enthousiast bent, dat ik je gewoon mag onderbreken. Als we naar een ander onderwerp gaan. En fijn dat je in de uitzending bent, Jeff. En ja, wij dachten, laten we eens een enkele onderwerpen bespreken die belangrijk kunnen zijn voor de gemeenschap Zonderijgen. En dan begin ik toch maar willekeurig bij een belangrijk onderwerp, denk ik, de nieuwbouw van de school. De school is volop afgebroken. Wat betekent dat voor Zonderijgen, Jeff?
Eigenlijk betekent dat heel veel. Ik denk dat dat eigenlijk de kracht is van Zonderijgen eigenlijk. Hè? Want wij zijn daar al lang mee bezig. In de jaren 80 zijn ze daar al mee begonnen. Toen dat de leefbaarheid Zonderijgen is ontstaan, kwam dat zo'n beetje naar voren. En toen zijn ze daar eigenlijk al mee gestart eigenlijk. En dan duurt het toch nog een hele tijd voordat er eigenlijk definitief plannen komen van een nieuwe school. En nu is het eigenlijk zover. En de afgelopen week is de afbraak begonnen. En dan zal het allemaal wel zijn gang gaan, denk ik. Want ik heb gelezen dat de aannemer zou beginnen half februari. Dus dat is toch al een redelijke termijn, denk ik.
Ja, en als dan uiteindelijk het dan zover is, hè? Ik wist niet dat het zo lang geduurd had, hè? Hoe zijn dan de reacties in Zonderijgen? Want jij spreekt natuurlijk regelmatig inwoners.
Ja, ik denk dat het altijd al zo geweest is. Hè? Toen met het leefbaarheidsonderzoek in 1982 stond de bouw van de nieuwe school op de eerste plaats en de fusie van de meisjes- en de jongensschool. Dus dat was nummer 1. Dus dat is eigenlijk het kloppend hart van het dorp en dat blijft het. Hè? Want vroeger hadden we aan Zonderijgen, en dan klap ik over de parochie Zonderijgen van Zonderijgen, van vroeger, dat is ook het gedeelte Merksplas, hè, kwamen er ook veel kinderen van Merksplas Lipzijnde, die komen ook nog allemaal naar Zonderijgen. Hè, want er is zelfs voor mijn tijd een schooltje geweest van de jongens op het Lipzijnde. En dat gebouw, dat bestaat nog altijd. Dus ja. Eigenlijk nu...
Ja, nee, maar dus duidelijk, er was toch overigens geen commotie rondom nog bomen rond de school, Chef, die moesten blijven staan, of...
Nee, dat verneem ik niet, dat eigenlijk zo'n probleem was. Het is altijd geweest dat het optie is, en ook zo binnen het katholiek onderwijs, denk ik, dat de school samen zou gevoerd worden. En dat hebben ze al vrij vlug gedaan toen dat eigenlijk de zusters een beetje op pensioen wouden gaan. En er zijn er alleen nog maar de kleuters op de meisjesschool gebleven.
Ja, ja, ja. Jij noemde het net al, het rapport Leefbaarheid Zonderijgen. En toen wij elkaar spraken van de week, toen memoreerde jij ook nog aan een vergelijkbaar rapport dat ooit voor Ulekoten gemaakt is.
Ja.
En toen maakte jij de vergelijking. In Ulekoten heeft men toen ook heel erg aangedrongen op woningbouw. En ja. Ik vroeg me zo af, hoe staat het eigenlijk met de woningbouw voor Zonderijgen? En is die belangrijk voor Zonderijgen?
Ja, woningbouw is zeker belangrijk in Zonderijgen. Hè? Want toen wij in 1982 leefbaarheid dat onderzoek hebben gedaan, toen kwam ook het gesprek van de woongelegenheden. En het burgemeester Leesmansplan toen, dat was zo'n project in die tijd, waar ik nu woon, dat lag toen ook zo'n beetje op tafel. Hè? Want dat was al gerealiseerd. Maar dat was ook nogal een hele geschiedenis ging daarop. Vooraf. En ja, en eigenlijk achteraf zijn de gemeenten heeft nog wel eens hier en daar een beetje uitbreiding gedaan van de grensdorp, zal ik zeggen. Maar eigenlijk een echte nieuwe verkaveling zal op het moment niet mogelijk zijn, vertellen ze altijd. He, dus er is geen bouwgelegenheid meer voorzien in Zonderijgen. En maar 40 jaar geleden was dat in Ulekoten ook. Maar ondertussen zijn daar wel andere plannen gerealiseerd. En ik denk, verleden week was er in het Vlaams parlement een hele discussie over sociale woningbouw in Vlaanderen. Want ze hebben daar 4,5 miljard euro voor over om te versnellen. En ik denk, als je dan die verschillende partijen, en vooral plaatselijke politici die in het Vlaams parlement zitten als burgemeester, dan heb ik toch zo wel de indruk dat er toch wel verschillende mogelijkheden zijn om hier en daar nieuwe woonwijk te creëren op wooneenheden. Dat hoeft allemaal niet zo uitgebreid zijn. Dus ik zou eigenlijk de raadsleden van Baarle-Hertog en de schepen en de burgemeester oproepen om toch maar eens naar die uitzending van de Vlaamse regering te luisteren over de woongelegenheid in Vlaanderen en zijn toekomst.
Ja, als ik jou zo hoor, lijkt me dat een heel goed idee. Maar chef, betekent dat ook dat er daadwerkelijk ook behoefte is van mensen? Zijn er dus nu mensen, jonge mensen, die uit het dorp gaan, omdat noodgedwongen omdat er geen woonruimte is?
Vroeger is dat wel geboord, maar nu zitten we eigenlijk, de jonge huishoudens die hebben allemaal kleine kinderen op het moment. Hè, en de woningbezetting in het dorp is bijna volzet. Ik denk dat er maar een paar plaatsen nog open zijn. Maar ja, als eer dat de mensen 20 jaar zijn, dan moeten we eigenlijk iets verzinnen. Hè. Dan moet er iets komen, want anders valt het terug in de situatie van vroeger. Dat mensen, echt jonge mensen, bij gebrek aan woningbouw en zonder-eigen, effectief zonder-eigen verlaten.
Ja, en daarmee.
En dat moet de prachtig te voorkomen. Hè.
Ja, ja.
Dat is natuurlijk een opgave. Hè. Dat is ook niet op 1, 2, 3 jaar gerealiseerd. Hè. Dus als je dat wilt voorkomen, dan zullen we nu toch wel eens plannen moeten gaan maken. Wat willen we daaraan doen in de toekomst of niet?
Ja, ja, heel duidelijk. Want we begonnen ook via de school. Als de school zo belangrijk is, dan moet de school ook minimaal een aantal leerlingen hebben om ook bestaansrecht te houden.
Ja, dat is ook nog zo'n punt. Hè. Nu, ze hebben dat nu wel. Nu hebben ze een aantal leerlingen, maar als er geen aangroei is, dan valt dat ook stil. En je moet in Vlaanderen toch wel een x-aantal leerlingen hebben om een plaatselijke school te mogen houden. Dus dat kan ook een probleem worden. Maar voorlopig is dat in elk geval geen enkel probleem.
Ja, jouw oproep om ook aan de lange termijn te werken aan de volkshuisvesting, nieuwbouw in Zonderijk is duidelijk. Ik stap over eventjes op een heel ander onderwerp, maar misschien ook wel heel belangrijk voor de leefbaarheid van Zonderijken. En dat is het café in Zonderijken.
Het café eigenlijk, het café dat hoort er toch bij in een dorpsleven. Wat krijgen we nu? Hè? Ten eerste al gejaagde mensen, had er geen cafés, gejaagd ze elk weekend buiten het dorp. En je moet de weekendongevallen, moet er toch niet de herinnering brengen dat die toch elke week eigenlijk in de gazet kunt lezen. En een café, een dorpscafé, is toch een van de belangrijke punten om in Zonderijk te behouden, denk ik. Dus,
en hoe staat het ermee?
Ik denk dat het op het moment goed is. Dus als je de laatste berichten gehoord en gelezen hebt en je hebt RTV gezien de afgelopen week, hebben we toch goede berichten dat er op maart een nieuwe uitbater komt in het café Schuttershof. Dus we kunnen het niet beter hebben. Hè.
Een heel jong iemand, heb ik nog begrepen?
Heel jong iemand. Iemand van Mergplas, 24 jaar jong. Dus dat is nog heel jong. En ik hoop dat iemand slaagt in zijn opzet.
Ja, ja. Want jij zegt, dat is belangrijk. Want naast, als je kijkt over waar mensen samenkomen en laten we zeggen ook nog een pintje kunnen drinken als ze dat willen, dan hebben we natuurlijk ook nog de parochiezaal. Daar weet jij alles van.
Ja, dat weet ik ook wel. Maar ik hou geen café, geen openbare café in de parochiezaal. Hè. Dus dat is meer een ontmoetingsplaats voor vergaderingen. En er gaan ook wel feestjes voor. Maar openbare café, dat is niet de bedoeling. Hè. Je moet een ander man zijn broodwinning niet afpakken. Hè.
Nee, dat is ook duidelijk. Maar hoe gaat het met de parochiezaal? Want die is toch ook voor een aantal verenigingen heel belangrijk in Zonderijken?
Ja, die is wel belangrijk. Maar ja, die is nu ook gesloten. Hè. Dus wij moeten ook rekening houden met de coronacrisis van de afgelopen 2 jaar. En natuurlijk, dat kost wel een beetje centen. Hè. Want ik heb eigenlijk de staat van overzicht is gemaakt. En ik mag dat gerust zeggen, want het is de bestuursleden weten het. De gemeente heeft er vanmorgen nog een kopie van gekregen. De coronacrisis heeft aan de parochiezaal op het ogenblik een €10.000 gekost.
Zo.
En we hebben een kleine inkomst, want we hebben ondertussen de wekelijkse marktwagen die daar stroom komt afpakken. Dus ja, die moet er ook altijd zijn. Dus, en we hebben in die termijn een kleine inkomsten gehad van 3.000 en een beetje. Dus pak nou dat het bijna toch al tot op heden, als je dan deze maand ook nog meetelt, dat het de parochiezaal toch wel een kleine 13.000 euro gaat gekost hebben tot op heden.
En komt de parochiezaal dan acuut in de problemen of waren er nog reserves?
Gelukkig, we hebben reserves, maar nu raakt het potje toch onderaan poppen, hoor. Dus we moeten daar toch heel voorzichtig in zijn. We zouden een beetje onderhoud moeten plegen of plegen en zo. Dat, hè, want een parochiezaal kunnen geen 2 jaar stilstaan. Dat wil zeggen, er moet toch eens regelmatig gepoetst worden. De handdoeken moeten toch om de 14 dagen eens ververst worden. En dat zijn toch allemaal dingen die moeten gebeuren. Dus en je moet dan toch ook zien dat de omgeving een beetje nettig blijft. En je moet dan ook nog eens de glaspol die naast de parochiezaal zien, wat daar allemaal wordt achtergelaten. Dat dat toch ook op een of andere manier deftig opgeruimd wordt. Dus daar heb je toch wel uw bezigheid en kosten ook nog mee soms voor.
Ja, want jij zegt we, betekent dat dat er de parochiezaal eigenlijk ook beheerd wordt door een stichting of een vereniging?
Ja, we hebben een zaalcomité. Hè. We hebben een zaalcomité waarin een afvaardiging zit van de verenigingen van zondereigen als ze goesting hebben. Hè. Ja, dus, ja, ja. Want dat is ook een probleem, hè, want dat is het volgende probleem. Dus het verenigingsleven, het sociaal-cultureel werk, als gebeuren in zondereigen, als je dan nagaat hoeveel verenigingen er vragen achter nieuwe bestuursleden, dan stel ik me daar soms toch wel vragen bij, hoor. Dus, maar wij hebben een zaalcomité en wij schrijven regelmatig de gebruikers, ik zeg niet elk jaar, wij schrijven toch regelmatig de gebruikers, of er is iemand stopt van een vereniging, schrijven toch de verenigingen, of die ze een keer hebben overgeslagen, schrijven toch regelmatig de verenigingen aan om zitting te nemen in het zaalcomité. Maar het is soms toch wel moeilijk omdat ze daar warm voor te krijgen, want dan zeggen ze, ja, we hebben geen tijd. Maar ik denk dat dat soms dan ook een beetje tegenvalt, dat je dan een jaar later, dat er van eenzelfde vereniging ergens ineens 3 man wel tijd hebt om daar zittingen te nemen. Dus ja, dat slaagt een beetje tegen uw kop dan.
Ja, 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 ja. Ja, jij, wat dat betreft behoor jij misschien wel tot een generatie die natuurlijk zich al heel veel tientallen jaren inzet voor de gemeenschap Zondereik in het verenigingsleven.
Ik ben daarmee begonnen met de parochiezaal. Begonnen als ik je KLJ-leider was. Want dat is begonnen in 1975. Toen was het eigenlijk, was er een DKLJ en een KLJ. Een beetje, zo gekend wel, was een groep die zich tegen de Boerenbond verzette. En bij de pastoorschool had in het verkeerde keel gehad. En toen weer het moment om het jaarlijks toneel te spelen met kerstmis. En toen kwam Jan van Mechelen, mochten we ineens niet meer. Want Jan van Mechelen die stond op het standpunt, ja, we zitten hier met een parochiezaal, daar gebeurt praktisch niets in. En dat kost geld en er moet maar eens iets anders mee gebeuren. Aha. Dus geen toneel. Want zijn visie was, ja, hij kocht dan altijd voor 5.000 frank kolen. En dan hij vroeg maar 3.000 frank huur voor het toneel, ja. Die rekening kan ik ook maken, hè? Dan krijg je nee. Hè? Ja. En toen is daar een paar dagen discussies, wat problemen geweest. En dat is na 2 dagen opgelost geweest door de goede hulp van de mensen van de Boerenbond. En ook van de jeugdraad die er toen was met Frans Verhoeven. De naam ga ik noemen, want die mens zal zeker luisteren nu. Wij hebben toen twee dagen later, waar ik de nacht niet van geslapen had, terug naar de pastoor geweest en toen was het geregeld. Dus er kwam een soort zaalcomité knal en de pastoor wou van de sleutel vanaf. En zo is die beland bij ons moeder in het winkeltje en zo ben ik dat geworden.
Ja, ja, dat is wel eens aardig ook voor de luisteraars om te horen hoe dat begonnen is. Maar ik wil jou nog iets vragen, chef, als we praten over de staat van Zondereigen. Nu weet ik toevallig dat er, ik dacht morgen, een artikel in de Gazet van Antwerpen komt. Waarin eigenlijk die artikelen schrijven over meerdere Vlaamse gemeentes. Dat ze gaan kijken.
Is vandaag al verschenen.
Ah, dat is vandaag verschenen. Halverwege de legislatuur.
Het gaat hierover, en dat gaat vooral over Baarle-Hertog. Halverwege de legislatuur van onze gemeenteraad.
Maar nu wil, ik wil aan jou vragen. Als we nu eens louter naar Zondereigen kijken, voelen de mensen in Zondereigen, dat is een moeilijke vraag, voldoende herkend en erkent in de huidige gemeenteraad. En hoe staat men daar tegenover?
Dat is wel een moeilijke vraag. En zeker naar aanleiding van de vorige verkiezingen. Je weet, dat is een switch geweest eigenlijk. Hè, dat CDK ineens in de oppositie kwam. Hè. Dus daar had eigenlijk toch niet allemaal aan gedacht. Maar moeilijk. Maar ik denk dat eigenlijk voor zonder eigen, zolang dat ze eigen nu hebben bezighouden met de school om dat te realiseren. En daar hebben alle partijen aan meegewerkt. En daar moet er niemand op uitsluiten. Want dat is een gezamenlijk project en dat vind ik ook, dat moet de doelstelling zijn van de gemeenteraad, dat alle partijen voor een kerkdorp zorgen, net zo goed als voor Baarle moeten zorgen met z'n allen. En dan moeten ze niet te veel politieke spelletjes spelen, want dat brengt toch niet bij. En soms gebeurt dat dan nu wel eens en dat vind ik eigenlijk spijtig. Want de projecten die naast zijn allemaal lange termijn projecten, dus elke rit van de gemeenteraad heeft daar een stukje aan bijgebracht. Om het eindresultaat. En nu zitten we toevallig in een periode dat er veel kan gerealiseerd worden. En dan moet er iedereen zijn inbreng moeten gunnen, denk ik. Als politieker moeten daar boven staan.
Ja, dat is wel mooi gezegd, chef. Want eigenlijk zeg
de politiek, en dat ga ik zeggen, en dat is mijn mening. Als politiek is het wel eens goed dat het gemeenteraadverkiezing is. Maar als die verkiezingen is, dan moeten daar boven staan. En iedereen moet werken. Voor de inwoners van Zonderijgen, voor de inwoners van Baarle-Hertog. En je moet niet altijd tegen of zo een sfeer creëren. Ja, wij zouden dat wel doen. Of ik zou zeggen, je moet niet altijd op dezelfde naam. Dat tijdperk is afgesloten en je moet proberen iets positiefs te brengen voor de gemeenschap. En bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen zullen we wel zien hoe dat het valt. Hè. Want als ik aan mij vraag. Deze rit valt me eigenlijk een beetje, als ik het neutraal bekijk, valt het een beetje tegen.
En dan bedoel jij de voortgang?
Of? Alle politieke partijen vallen een beetje tegen. Ik had toch wel iets meer spirit verwacht van. Hè, want ik ben voorstander dat er een coalitie is. Hè, want ik ben een van de eerste mensen geweest in de 89 die de grootste coalitie in Baarle heb tot stand gebracht met 3 partijen. Mm-hmm. Dus hè, dat was toen CDK, de ACW en de partij van Frans de Bom. Dus ja, en het is goed, dus denk dat iedereen is niet altijd 30 jaar in de regeerpositie blijft. En dat er ook eens afwisseling mag zijn. Dat ze terug, ik noem dat altijd voor mijn eigen zelf, dat ze eens terug landen met hun 2 voeten op de grond en de andere kant van de politiek ook eens ervaren.
Ja,
en dat
chef,
heb ik.
Dat is mooi gezegd. Ik moet alweer op de klok kijken, want we gaan nog een mooi stukje muziek draaien. Wat jij hebt uitgekozen. Want we zouden denk ik met jou nog lang door kunnen gaan. Ook over allerlei andere onderwerpen nog in Zonderijken. Dus we zouden het mooi vinden als we jou al binnenkort weer eens uit mogen nodigen.
Je mag me altijd bellen. Als ik tijd heb, dan doe ik dat voor jullie, Johan.
Ja, dat is heel mooi. En we gaan een nummer draaien van Guido Belcanto. Kun jij nog toelichten wat je daar mooi aan vindt?
Ja, Guido Belcanto die heeft dat geschreven ter gelegenheid van 750 jaar Zonderijgen. En ik ken eigenlijk een beetje Guido Belcanto ook als kleine man. Want dan kwam hij wel eens met Karel Versmissen. En Karel Versmissen was de zoon van Bart Versmissen, de aannemer in de tijd, een voorzitter van Tosco. En die is even oud als ik. En wij waren eigenlijk schoolkameraden. En zo dat ik je op die wijze ook een beetje Guido Belcanto heb leren kennen. Zonder dat wij in die tijd wisten dat hij ook zanger ging worden.
Kijk, we gaan er naar luisteren. Chef, hartelijk dank. Ja. En de groeten is onderijgen.
Ja, prettige avond nog.
Dag.
Au, Johan.
Maar toch bestaat het echt al 750 jaar. Het is geen swinging city, het is er meestal stil. Behalve de kerktoren, die luidt wanneer hij wil. Er zijn geen trams of bussen, en er stopt geen enkele trein. Hier kom je slechts toevallig, of omdat je recht moet zijn. Zonder eigen dorp van Niemendal. levensgeval. Zonder eigen dorpje van mijn hart. Je bent nog geen millennium, maar toch al reeds drie kwart. Hier zijn geen discotheken, hier zijn geen Grand Bazaars. En voor zover ik het kan weten, ook geen hoeren of clochards. Hier was nog nooit een hold-up, er is geen bank of postkantoor. Maar dat is niet zo erg als een dorp zonder pastoor. Hier staat de kerk in het midden, als een vuurtoren in zee. Hier kan de mens nog bidden, ja, hier telt God nog mee. Maar God zit in de hemel, en in de hemel is geen bier. Dat weten ze hier goed, en daarom drinken zij het hier. Zonder eigen dorp van niemendal. Alle mensen die er wonen zijn een grensgeval. Zonder eigen dorpje van mijn hart. Je bent nog geen millennium, maar toch al reeds drie kwart. Wel, als ik morgen zou creperen, dan is dit mijn laatste wens. Laat me niet cremeren, maar breng mij naar de grens. Stop mijn dode lichaam in het zonderijkse zand. Leg mijn kop in België en mijn kont in Nederland.
Ja, dames en heren, u bent nog steeds te gast bij. Wij luisterden net naar Guido Belcanto. Zondereigen, een dorp van niemandal. Laat ze het niet horen in Zondereigen. Maar goed, chef Mertens heeft zelf uitgekozen. Dus wij durven dat toch te draaien. En het was goed om met hem weer eens de staat van Zondereigen op te nemen. Met een paar wenken. Chef kennende aan de Baarle-Hertogse politiek. Laat ze het horen en er iets mee doen, zouden we bijna zeggen. Maar we gaan nu over naar een heel ander onderwerp. En ook dit is een bekende Baarlenaar, Aad van Elswijk. Goedenavond.
Goedenavond.
Ja, fijn dat jij ook in de uitzending bent. Maar misschien is het wel goed. Ik denk dat heel veel mensen jou in het dorp kennen. Ook actief geweest en nog, denk ik, in het verenigingsleven. Maar dat je toch nog heel even vertelt wie Aad van Elswijk eigenlijk is.
Ja, Aad van Elswijk. Ja, ik heb natuurlijk heel veel jaren bij de Zonnebloem actief geweest. Ik ben een x-aantal jaren ben ik voorzitter van de KBO geweest. En als zodanig denk ik dat veel mensen mij nog wel zullen herinneren.
Ja, nou weet ik niet eens, daar ken ik jou van inderdaad, Aad. Nou weet ik niet eens hoe oud je bent, dat hoeven we ook niet te weten in de uitzending. Maar ik heb wel het idee dat jij ondertussen gepensioneerd bent.
Ja. Ik geniet inderdaad van mijn pensioen op dit moment. Dus,
en wat deed jij in jouw actieve leven?
Wat zeg je?
Wat deed jij in jouw actieve leven?
In mijn actieve leven was ik... de laatste jaren heb ik bij Haneveer gewerkt als verkoop en advies. En daarvoor was ik bedrijfsleider van diverse firma's.
En ook in de bouw actief toen?
Verschillende bedrijven die deden isolatiesysteembouw en zulke soort zaken. Dus vandaar ja, dat eigenlijk een beetje mijn interesse ook in het verhaal van de energiecoach gekomen is.
Ja, precies. Want daar wilde ik natuurlijk het bruggetje mee maken. Nou is het misschien ook wel goed, Aad, om ook voor de luisteraars, als ze het al niet weten, misschien toch nog een heel klein beetje bij het begin te beginnen. We hebben natuurlijk een probleem in onze wereld met de opwarming van de aarde.
Klopt, ja.
En ja, laat zo zeggen, op basis daarvan nemen landen besluiten. We hebben het hier al vaker over gehad. Horen ook regionale energiestrategieën bij. Er hoort ook bij de ambitie om van het gas af te gaan in 2050. Is dat op basis van wat jij inschat, ik zou bijna zeggen, überhaupt wel mogelijk?
Het zal moeilijk worden. En ik hoop ook, net als mij, met vele mensen eigenlijk, dat er, kijk, er is op dit moment gezegd dat wij in 2050 van het gas af moeten. Hè? Daar zijn heel veel huizen, de huizen die op dit moment gebouwd worden, die zijn daar ook geschikt voor.
Ja.
De regelgeving tijdens de bouw is dusdanig dat isolatiegraad en alle andere zaken die daarmee te maken hebben, dat die huizen daaraan voldoen. Hè. De huizen krijgen zelfs geen gasaansluiting meer. Maar waar het grotere probleem ligt, is natuurlijk bij alle bestaande huizen.
Ja.
En zeker het oude contingent huizen, dat zal moeilijk worden. Wat dat betreft proberen wij als energiecoach de mensen daar gewoon ook een stukje in te adviseren.
Ja, want Aad, voordat we ook inzoomen op je rol als energiecoach, ik begrijp dat er mensen wel een aantal stappen kunnen zetten als zij in een oudere woning wonen.
Ja, zeker.
Kun je die stappen beschrijven? In het kort?
De belangrijkste stap is natuurlijk isoleren. Isoleren, isoleren en nog eens isoleren. Want het is namelijk zo dat op het moment dat je van het gas af wil, dan zal je toch met andere warmtebronnen moeten werken. En dan is het ontzettend belangrijk dat de warmte niet wegvloeit via allerlei lekken. En of dat nou het dak is of de vloer of langs de muren of het glas. Het is belangrijk dat je dus de warmte gewoon dan op dat moment binnenhoudt.
Ja. Ja, en wat isoleren, daar zit vaak ook een risico aan, heb ik wel begrepen. Dat gaat dan weer over.
Ja, nou, het is niet alleen isoleren, maar op het moment dat je gaat isoleren, moet je ook zorgen dat jouw ventilatie in orde is.
Precies. Hè? Ja.
Als jij een hele dichte kast gaat maken en je gaat daar zelf in wonen, dan zal je die luchtkwaliteit in die ruimte zal natuurlijk slechter worden. Dus je moet wel zorgen dat je ventilatie In je huis natuurlijk ook goed is en voldoende is. Want anders krijg je daar weer problemen mee. En dat is natuurlijk niet de bedoeling.
Ja. En zeg jij daarmee dat isoleren gekoppeld aan een goede ventilatie, dat eigenlijk nog belangrijkere zaken zijn dan de vele gehoorde maatregelen, het aanleggen van zonnepanelen en het eventuele warmtepomp?
Het is allemaal even natuurlijk, het is allemaal belangrijk. Maar je moet gewoon een x-aantal stappen nemen. En het ene, dat is isoleren, ventileren. Dan zorgen dat je ook je energieverhaal op een rijtje hebt. Hè? Dus dat kan door middel van zonnepanelen. Dat je dus zelf voor een groot deel, zelfvoorzienend wordt. Kan je dus middels een warmtepomp bijvoorbeeld, kan je van dat gas af. Maar dat zijn wel stappen die je moet nemen. Het is niet zo dat je kan zeggen van, als ik een x-aantal stappen niet neem en ik ga gelijk een warmtepomp wegzetten, bij wijze van spreken, of een hybride warmtepomp, dat het probleem opgelost is. Want dan krijg je weer andere problemen waar je mee te maken krijgt.
Ja, ja. En want jij beschrijft nu een aantal stappen. Nu heb ik begrepen dat de gemeentes de inwoners daarmee willen helpen en daardoor ook energiecoaches hebben aangesteld. Maar die moeten dat dan ook weer vrijwillig doen. Hoe zit dat?
Ja, dat klopt. Nou ja, goed. Wij zijn inderdaad 2 jaar geleden benaderd door de gemeente Baarle-Nassau. Met de vraag van, wij zijn op zoek naar energiecoaches, wie wil zich daarvoor opgeven? Daar zijn een achttal mensen op dat moment hebben zich daar bereid voor gevonden. Met die acht mensen zijn wij eigenlijk met een cursus begonnen via Home. Dat is een organisatie die cursussen geeft. Maar ja, we hadden het probleem dat op dat moment ook corona de kop op stak. En wij hebben zeggen en schrijven één cursusdag gehad met z'n allen. En toen was het eigenlijk verboden om bij elkaar te komen, laat ik het zo maar zeggen. En toen is het via een Zoom-meeting, hebben wij de cursus verder gevolgd.
Ja, en Aad, hoe moet ik me dat voorstellen? Jullie zijn energiecoaches. Hoe kunnen ze jullie bereiken? En dan wordt er hoe kunnen ze dan een afspraak maken? En dan bel jij aan bij mensen, zo stel ik me dat voor. En wat gebeurt er dan?
Ja, goed, het kan op een. Het is zo, dus de mensen doen zich gewoon via het regionaal energieloket kunnen ze zich dus opgeven. Voor een dat wij ze komen bezoeken. En dan of ze bellen naar de gemeente, dat zou eventueel ook kunnen. En dan maken wij een afspraak. En dan is het natuurlijk even afhankelijk van wat de vraag is van degene die graag het bezoek wil hebben. Ja. Want je hebt natuurlijk met huiseigenaren te maken en je hebt ook mensen die huren. Een huiseigenaar, dus die zelf in dat huis woont, die zal graag van ons willen weten wat hij allemaal kan doen om eventueel, mag ik het zo zeggen, in stappen van dat gas af te gaan.
Ja.
Iemand die een huis huurt, die wil graag weten van hoe kan ik energie besparen. Hè? Dus door middel van een x-aantal zaken. Kan je natuurlijk ook zeggen van ik ga minder energie gebruiken, waardoor ik natuurlijk ook daar een bijdrage in de reductie van CO2 maak. Plus dat wanneer jij die maatregelen gaat nemen en je huis beter isoleert of in isolerende maatregelen pakt, neemt, dat je dan op dat moment ook je comfort verhoog en minder geld als je portemonnee gaat.
Ja, ja. En als het zo is, Aad, dat jullie zeggen van nou, u zou afhankelijk inderdaad van de vraag van de bewoner, dat jullie zeggen, nou adviseren, u zou deze en deze stappen kunnen zetten. En dan bedoel ik isolatie, zonnepanelen. Maar dan, daarmee houdt het voor jullie ook op, want ik heb begrepen.
Ja, wij willen wat dat betreft zeker, wij zijn echt adviserend. Dus dat wil duidelijk zeggen dat wij geen relaties hebben met bedrijven. Dus wij gaan niet zeggen, je moet bij die firma de zonnepanelen kopen of dit of dat. Die verantwoording ligt bij de mensen zelf. Wij adviseren ze wat er kan en of het überhaupt kan. Hè, want niet alle daken zijn ook geschikt voor zonnepanelen. Voor een hybride warmtepomp. Wij adviseren de mensen. En de maatregelen die zij gaan nemen, ja, die zullen ze dus zelf moeten doen. Daar staan wij verder buiten.
Ja, maar toch wel heel fijn, Aad. Dat voor jou kan ik me zo voorstellen dat je die bouwkundige achtergrond hebt en interesse.
En, ja, dat is zeker een voordeel. En Toon, ook een van onze energiecoaches, die heeft ook een hele goede technische achtergrond.
Toon van Kaam, dat je bedoelt.
Ja, Toon van Kaam. Ja, en ja. Die kan zeker met betrekking tot hybride pompen, warmtepompen en cv-installaties en dergelijke. Ja, de mensen op het goede spoor zetten. En dat is natuurlijk belangrijk, want er zijn heel veel mensen die willen wel, maar ja, die zeggen van ja, hoe moet ik het doen? En dan is het wel prettig dat je gewoon daar naartoe kan gaan en gewoon onafhankelijk van iemand Advies kan geven. En gewoon eens met die persoon door het huis lopen. Gewoon kijken van wat kan er wel gebeuren. Er zijn mensen die hebben al bepaalde maatregelen genomen. En dan kan je zeggen van, dan is het een optelsom van dat moet er nog gebeuren en dat moet er nog gebeuren. Dat is wel gebeurd. En dan heb je gewoon, ja, mag ik zeggen, het cirkeltje rond. En zou je bij wijze van spreken of een hybride warmtepomp kunnen toepassen. Of gewoon een hele warmtepomp, waardoor je dus bij wijze van spreken van het gas af kan.
Ja,
bij bestaande bouwen is dat natuurlijk moeilijker. En dan zullen er nog meerdere stappen genomen moeten worden.
Aad, die kunnen we vandaag niet allemaal meer toelichten. Want jij zei de cirkel is rond. Ja, de tijd voor het interview is ook rond. Overmachtig.
Ja, ik wil eigenlijk toch nog wel eventjes aangeven. Wij zijn op dit moment met een kleine groep energiecoaches. En wij zijn ook op zoek naar, mensen die zich ook voor energiecoach willen inzetten. Die kunnen dat dus ook via de gemeente aangeven eigenlijk. Dus als ze naar de gemeente bellen, dan kunnen ze daar ook aangeven dat ze interesse hebben om energiecoach te worden. Die krijgen ook een opleiding. Wij werken ook samen met Duurzaam Alpha Accam, die ook energiecoaches nodig hebben. Dus wanneer er mensen zijn bij ons in de regio die zich daarvoor in willen zetten, die kunnen ook reageren.
Ja, dankjewel voor jouw oproep. We gaan nog maar een heel klein stukje Queen draaien, want we moeten dadelijk eruit. Fijn dat jij in de uitzending wou zijn. En wat een luxe dat we mensen zoals jij en Toon van Kaam hiervoor in kunnen zetten.
Okay.
Heel veel dank.
Ik hoop, goed zo. Dank
en tot
je.
Snel. Dag Aad.
Oké, dag.
Ja, luisteraars. We hebben amper de tijd om een fatsoenlijk stukje muziek nog te draaien. Maar daarvoor was het interview met Aad ook veel te interessant. Aad van Elswijk, een van de energiecoaches. En we kunnen er nog meer gebruiken. Daarvoor spraken we met Chef Matters over de staat van Zondereigen. Met muziek van Guido Belcanto. En natuurlijk helemaal vooraan Jan van Tilburg. Die met het CDA gaat proberen in de gemeenteraad te komen. Wie weet waar we allemaal nog terugzien. Bedankt voor uw aandacht. En ook volgende week allemaal weer op post. Shit.